De afgelopen maanden hebben we hier in onze gemeente gesproken over een aantal thema's. Heb ik daar met jullie over mogen spreken? Even ook voor de gasten in ons midden. Vorig jaar hadden we een thema, dat was samen leven in de verwachting van de komst van Jezus. En ik werd toen zelf erg bepaald bij Matteüs hoofdstuk 24, waar Jezus een aantal hele ernstige dingen zegt ook. En zijn volgelingen waarschuwt. En daar ben ik eigenlijk wat verder op ingegaan en heb toen een aantal keren gesproken over thema's waarvan ik zelf vind dat het nogal, laat ik het noemen, heftige thema's waren. Was bijvoorbeeld, laat je niet misleiden, was een thema. Misleid jezelf niet, was een ander thema. Pas op dat niemand u misleidt. En we hebben gesproken over de strijd die we in onszelf kunnen ervaren. De innerlijke strijd. Met de oude en de nieuwe mens, zoals de Bijbel dat noemt. We hebben gesproken over licht in de duisternis. Dus een aantal thema's waarvan je zegt, nou, dat is nogal wat. En eigenlijk wil ik daar vanmorgen nog een vervolg aan geven. En met jullie nadenken over dat thema wat al ook genoemd is in de mail die de gemeente gehad heeft en de gasten die vast de mail van ons krijgen. En dat heb ik genoemd geestelijke strijd in onze tijd. En dat is een strijd die ik ook zelf ervaren heb in de afgelopen periode, ook in de maanden dat ik zo met dat thema bezig ben geweest. Ik wil graag eerst met jullie samen bidden. Vader in de hemel, we willen u zo bedanken dat we hier als uw gemeente vanmorgen weer samen mogen zijn. Heer, als het ware als het huis van God, waar u zelf in wilt wonen. Vader, we willen u zo danken dat we door u geroepen worden om naar uzelf toe te komen, om u te ontmoeten, om u te leren kennen en als we u kennen om te groeien in de kennis van u en in de liefde tot u. En ik bid zo, Vader, dat we, als we uw woord echt open doen vanmorgen, dat we daar echt naar kunnen luisteren en dat dat ons brengt ook, dat we u meer leren kennen, meer van u gaan houden, meer met u wandelen. We bidden zo om uw zegen, om het licht van uw Heilige Geest over uw woord. In Jezus' naam. Amen. Als u vanmorgen dingen hoort die u misschien vreemd vindt of die nieuw voor u zijn, dan wil ik u vragen om die dingen te toetsen. Die dingen te toetsen aan wat in de Bijbel staat. Dat is onze bron en daar willen we naar luisteren en elkaar helpen daar dat woord van God beter te begrijpen, beter te verstaan. Weet je, veel christenen nemen die vijand die we hebben, die nemen ze niet serieus, denk ik, omdat ze niet genoeg over hem weten om hem serieus te nemen. En Satan komt vaak incognito, zo heb ik dat genoemd vanmorgen. Incognito betekent anoniem, onbekend, onder een andere naam of onder een schuilnaam of vermomd. En zijn incognito's zijn heel slim. Hij verstopt zich op de meest ongelooflijke plaatsen. Hij verstopt zich in religie, een van zijn favoriete schuilplaatsen. De Satan verstopt zich achter intellectualisme, achter moeilijke filosofieën. Hij verschuilt zich ook in poëzie en in kunst. Hij verschuilt zich ook heel vaak in films. Hij verschijnt ook vaak op tv, incognito. Hij verschuilt zich in het zogenaamde humanisme. Hij manifesteert zich in valse religies. Hij verstopt zich in psychologie, en menselijke redeneringen. Hij doet zich vaak voor als een engel van het licht. Weet je, de Bijbel zegt zelfs dat de hele wereld in de invloedssfeer van de boze ligt. Misschien ken je dat vers uit het boek Job. Als de Satan bij God komt, we kunnen dat ons niet zo eens zo goed voorstellen, wat daar gebeurt. Maar dan komt de Satan bij God in de hemel en antwoordde, en dan stelt God de vraag, waar ben je geweest? En dan geeft de Satan moet een antwoord geven. En dan zegt hij in Job 2, vers 2, toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Wat een beeld. Satan beweegt zich over de hele aarde en doet zijn ding. Misschien schrik je daarvan vanmorgen als je dat leest en hoort. Maar dat is de werkelijkheid die de Bijbel ons schetst. Weet je, in het eerste boek van de Bijbel, daar zien we, dat begint het met de schepping. De schepping van God, van hemel en aarde. De schepping van de mens. En dan spreekt het over het paradijs. En dan zou je verwachten, had ik mooi gevonden, als we dan iets gaan lezen over hoe geweldig dat leven in het paradijs is. Maar daar wordt ons eigenlijk niet veel over gezegd. Heel weinig. Het eerstvolgende waar het dan in het boek Genesis over gaat is dat daar de Satan komt. De gevallen engel die verschijnt aan de eerste mensen en die eerste mensen verleidt. Verleidt tot zonde, tot zondigen, tot opstand tegen God. En ze worden weggeleid van God, die eerste mensen. En de oorzaak van alle zonde en geweld en kwaad dat er vandaag de dag in de wereld is, kan daarin gevonden worden. In die binnenkomst van Satan in die Hof van Eden. En het verleiden van de eerste mens. Als we het Nieuwe Testament opslaan en kijken naar wat daar gebeurt na dat Jezus is gedoopt in het water en als die gezalfd is met de Heilige Geest, die is op hem neergedaald. En dan vrij kort daarna lezen we al dat Jezus wordt verzocht door de duivel in de woestijn. Als Jezus in de woestijn is. Weet je, en ook dan zie je dus weer dat de Bijbel het blijkbaar belangrijk vindt dat we dat te weten komen. Dat we daarvan horen, dat ons beseffen. Dat we niet onwetend zijn omtrent de listen, omtrent de invloed van de vijand van onze zielen. En in heel de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, zien we dat de wereld een strijdtoneel is. Tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Tussen de geest van de waarheid en de vader van de leugen. Tussen Jezus Christus en tussen de antichrist. Johannes, de volgeling van Jezus, die zegt dat de Satan de grootste leugenaar is, dat hij een mensenmoordenaar is en dat hij een dief is. En weet je wat nu het punt ook is en het probleem? Wij zijn deel van dat strijdtoneel. Wij zijn deel van het strijdtoneel. Jezus noemt de Satan de vorst van deze wereld. Johannes 12. Zegt nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. Johannes, in Johannes 5. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in de boze ligt. En wij leven in diezelfde wereld. De hele wereld bevindt zich in de invloedssfeer van de Satan. Paulus geeft nog een andere omschrijving. Hij noemt hem de God van deze eeuw, die het gedachtenleven van ongelovigen verblindt met allerlei leugens. zodat mensen de heerlijkheid van Christus niet zullen zien. Van hen die, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Weet je, waarom kun je soms ervaren als je met mensen spreekt over het evangelie, dat mensen onverschillig reageren of dat er openlijk weerstand is als je het evangelie probeert uit te leggen? Hier zie je waarom dat ten diepste zo is. Weet je, het andere uiterste, en dat wil ik ook echt benoemen ook, het andere uiterste is dat je doorschiet en dat je achter elke boom een duivel ziet. Staat ook in de Bijbel, wees nuchter en wees waakzaam. Maar het is belangrijk dat we de vijand kennen en herkennen. En weet je, als ik je zou vertellen wat er allemaal, zeg maar, ook deze week weer in de krant gestaan heeft of op het journaal geweest is, als je alle ellende ziet die er in de wereld is, het onrecht, de uitbuiting, de vervolging van christenen, dictaturen waar geen vrijheid voor mensen is, oorlogen, dan zul je waarschijnlijk beamen en zeggen van ja, ik herken dat de boze overal tekeer gaat in deze wereld. Maar de vraag is dan, herken ik de invloed van hem ook in mijn eigen omgeving? En herken ik de invloed in mijn eigen leven? Er kunnen zo gedachten zijn, de Bijbel noemt het bolwerken. Er kunnen leugens zijn waar we mee leven, soms al heel lang, waar we aan vasthouden en waar ons leven door bepaald wordt. Misschien iets dat vroeger iemand tegen ons gezegd heeft. Misschien iets wat ouders tegen ons gezegd hebben. En het kan ons leven lang blijven achtervolgen. En het kan een leugen zijn die ons leven bepaalt en beïnvloedt. Jezus zegt, hij is de vader van de leugen. En het is belangrijk dat we, als we in een strijd zitten, is het belangrijk dat we de vijand kennen. En dat we die herkennen. Weet je, als er oorlog is, er is een oorlog in Europa gaande, dan is de ene partij zal proberen te ontdekken wat is die andere partij aan het doen. Wat zijn zijn plannen? Er worden drones de lucht ingestuurd, er zijn satellieten om te kijken, er worden spionnen op uitgestuurd, om te kijken wat doet die vijand, wat is die van plan en wat is de strategie die ze volgen. En we moeten geen studie van de duisternis maken, maar we moeten goed luisteren naar wat de Bijbel ons hierover zegt. Paulus zegt in 2 Korinthe, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Gods woord helpt ons om voorbereid te zijn. Het verschil zit wel of niet in het voorbereid zijn. Ik las van een kerk in Oekraïne die een nieuw gebouw hadden neergezet in 2014. Nog lang voordat eigenlijk de invasie van Oekraïne was begonnen, hadden ze een kerk gebouwd samen. En onder die kerk hadden ze een grote schuilkelder gebouwd. Met de bedoeling dat als ze ooit zouden worden aangevallen, dat ze konden schuilen als gemeente daar, als kerkgemeenschap. En weet je, ze waren voorbereid op dat wat zou kunnen komen. Ze hadden zich voorbereid. En dat maakt een groot verschil. Zijn we wel of niet voorbereid? Beseffen we waar we in zitten en wat op onze weg komt en kan komen? Weet je, de meeste van ons hebben wel eens gehoord over kunstmatige intelligentie. Het is een hot item de laatste jaren. En leraren en leraressen in het onderwijs die hebben daar volop mee te maken. Die moeten ontdekken of iemand die een werkstuk gemaakt heeft, die moet ontdekken of die het zelf gemaakt heeft of dat ze het hebben gevraagd aan de kunstmatige intelligentie. De robots, zeg maar, die, noem ik het maar even, die achter het internet zitten en waar een gigantische hoop informatie zit, waar je zomaar werkstukken uit kunt laten produceren. Ja, dat is de uitdaging waar ze in het onderwijs voor staan, om te ontdekken, heeft iemand nog zelf iets gemaakt of heeft hij het laten maken? Maar het is onderdeel van onze tijd en van onze wereld geworden. En ik dacht, dan moet ik daar ook maar iets mee gaan doen. Ik heb aan een van die sites gevraagd, een vraag gesteld. En u zult zeggen, wat een rare vraag heb je daar gesteld. Ik heb gevraagd, als u de duivel was, hoe zou u dan bijbelgetrouwe christenen in Nederland verleiden? En weet je, toen kreeg ik een antwoord wat me heel erg verraste. ChatGPT. Ze zeiden tegen me, het is een interessante vraag. Maar belangrijk om te benadrukken dat als kunstmatige intelligentie ik geen persoonlijke overtuigingen heb en geen kwaad wil bevorderen. Het is belangrijk om te benadrukken, zegt dus dat systeem tegen mij. Daar spreekt niet meer een mens, daar spreekt een systeem tegen mij. Die zegt, ik wil benadrukken dat ik geen persoonlijke overtuigingen heb en geen kwaad wil bevorderen. En ik dacht, jongen, hoe is dat mogelijk? En dan gaat het verder. Wat betreft het concept van verleiding, wordt in veel religieuze tradities, inclusief het christendom, de nadruk gelegd op hoe verleiding zich vaak voordoet in de vorm van subtiele invloeden die afleiden van de spirituele waarden en overtuigingen. Nou, dat zijn hele mooie woorden, subtiele invloeden die afleiden van de spirituele waarden en overtuigingen. En vervolgens krijg ik dan toch een hele serie adviezen hoe onze tegenstander ons christenen zou kunnen verleiden. Ik wil daar 3 van noemen vanmorgen. 3. Het waren geloof ik in totaal 10. Het eerste. Afleiding door comfort en welvaart. De strategie is die je zou moeten volgen, zeggen ze. Zei dat systeem. Het zou de duivel gezegd kunnen hebben in onze tijd. In een welvarende samenleving zoals Nederland zou ik christenen verleiden om hun vertrouwen en toewijding te verschuiven van God naar materiële welvaart en comfort. Ik zou hen aanmoedigen om zich te richten op carrière, financieel succes en sociale status. En hen laten geloven dat deze dingen noodzakelijker zijn dan tijd doorbrengen met gebed, bijbelstudie of de gemeenschap van gelovigen. En het doel zou moeten zijn van die strategie, het geloof verzwakken door hen, de christenen, een gevoel van onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid te geven, waarbij ze denken dat ze God minder nodig hebben. Ik hoorde vorige week op de radio een econoom zeggen dat als je zou kunnen kiezen in de geschiedenis waar en wanneer je geboren zou worden, dat je dan waarschijnlijk zou kiezen om nu in deze tijd geboren te worden. In West-Europa en waarschijnlijk in Nederland. Dat het een van de allerbeste plaatsen is om te kunnen leven in deze tijd. Weet je, de voorzieningen die we hebben, de rijkdom, de welvaart, de luxe. We leven in een rijk land, in een heel rijk land. En ik reken ons eigenlijk allemaal tot de rijken. Ik weet dat er verschil is in welvaart en rijkdom. Maar soms zeggen we en denken we, rijken dat is die man met het geweldig grote huis, die 4 auto's voor de deur heeft staan. Maar als ik het vergelijk met wat een groot deel van de wereldbevolking, hoe die leeft, dan zijn we allemaal in de categorie van de rijken. Weet je, en de Bijbel zegt veel over geld en geld verdienen en over rijkdom. En hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Over geven en vrijgevigheid. Het is een heel belangrijk thema in het onderwijs van de Heer Jezus. En het is zeker goed als we daarover preken en spreken. In de brief van Timotheus staat een opdracht. Ik moet eigenlijk zeggen, er staat een bevel. 1 Timotheus 6. Beveel de rijken, zegt Paulus daar tegen Timotheus, die daar voorganger is in de gemeente. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft. En waarom heeft God ons die verschaft? Ik heb ze even onder elkaar gezet, om ervan te genieten. Is dat niet bijzonder? Dat het begint met dat we van dingen mogen genieten. Ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Ik denk dat dat een antwoord is op die eerste strategie die de boze op ons zou kunnen loslaten. Het tweede wat gedeeld werd is verdeling binnen de kerk stimuleren. De strategie is dan: kerkscheuringen en verdeeldheid zijn al eeuwenlang een krachtige strategie. Ik zou oneenigheid en meningsverschillen tussen christenen aanmoedigen over secundaire kwesties. Zoals aanbiddingsstijlen, politieke voorkeuren of standpunten over sociale vraagstukken. En het doel van die strategie is het afleiden van hun gemeenschappelijke doel en missie, zodat hun energie verloren gaat in conflicten in plaats van het verkondigen van het evangelie. Weet je, soms horen we van een gemeente die verdeeld is geraakt. Sommigen van ons hebben dat misschien meegemaakt. Een gemeente waar verdeeldheid is geweest, waar een scheuring is geweest. Waar dingen zijn gebeurd die de vrede en de eenheid van het lichaam van Christus hebben stuk gemaakt. En wat een leed en wat een verdriet is het dan. En laat me je vertellen wie dat doet. Wie daarachter zit. De Satan zelf. Omdat het een van zijn belangrijkste strategieën is. Excuus. Natuurlijk zijn de mensen verantwoordelijk voor wat ze zeggen en doen. En voor hun houding. Maar hij verdeelt vrienden. Hij verdeelt broederschappen. Hij verdeelt kleine groepen. Hij verdeelt kerken en gemeenten. Door het gif van verdeeldheid binnen te brengen. Dat dan meestal een uitweg vindt in de tong. God wil eenheid onder zijn volk en onder zijn kinderen en onder zijn gemeente. En God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest zijn het beeld van absolute eenheid. Van absolute eenheid. Paulus schrijft aan de christen in Korinthe: God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar, vervolgt hij dan, ik roep u ertoe op, broeders en zusters, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van het voel van gevoelen. Het beeld van het lichaam wordt ons gegeven in de Bijbel. Een lichaam dat allemaal verschillende functies heeft, verschillende onderdelen heeft. En wat een bijzondere eenheid is, dat menselijk lichaam. Een praktisch beeld wat iedereen kan begrijpen. Dat elk onderdeel, zeg maar, als er iets is met mijn hand, dan gaat dat hele lichaam gaat mee als ik naar het ziekenhuis moet om die hand te helpen. En dat is het beeld. We hebben allemaal verschillende taken en functies in dat lichaam, maar ze vullen elkaar aan en vormen een eenheid. Er is nog een derde suggestie. Hoe christenen op het verkeerde spoor te zetten. En dat is het relativeren van Bijbelse waarheid. De strategie zou dan moeten zijn, in een cultuur waar de waarheid steeds vaker wordt gezien als iets persoonlijks en relatiefs, zou ik proberen christenen te laten geloven dat bepaalde Bijbelse waarheden flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan persoonlijke voorkeuren of maatschappelijke trends. En het doel zou dan moeten zijn verwarring zaaien over wat de Bijbel werkelijk leert en christenen in een compromispositie plaatsen, waardoor hun geloofsverankering in de schrift wordt ondermijnd. Weet je, als er iets actueel is, geloof ik, in onze tijd, dan is het dit. Er is veel over te zeggen, ik wil er een andere keer graag eens uitgebreider bij stilstaan. Maar niet iedereen die zich christen noemt, is bereid om te buigen voor het gezag van Gods woord. Weet je, als Jezus wordt verzocht door de duivel in het Nieuwe Testament, in het begin van het Nieuwe Testament zien we dat al, dan staat er van hem 3 keer geschreven. Er staat geschreven, als Jezus wordt verzocht door de duivel, dan is zijn eerste tot 3 keer toe. De eerste keer zegt hij, er staat geschreven. Dan komt de duivel een 2e keer om hem te proberen van zijn bestemming, van zijn doel, zijn opdracht, zijn missie af te brengen. En Jezus zegt, er staat geschreven. En dan komt de duivel zelfs met een Bijbeltekst naar hem toe. En ook dan zegt hij, er staat geschreven. Jezus antwoordde, er staat geschreven. Hij overwon alle 3 de verzoekingen in de woestijn door alleen maar Gods woord te verwoorden. Geen discussies, geen argumenteringen, verder niets. 3 keer citeert Jezus uit het boek Deuteronomium. Je zou zeggen, wie leest er nu Deuteronomium? Jezus las Deuteronomium. En hij citeert daaruit. Er staat geschreven. Weet je, de eerste mens die ging in discussie en argumenteren met de duivel. En we weten wat er daarna gebeurde. Paulus schrijft aan Timotheus, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, om daarmee te weerleggen, om daarmee te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat is wat wij nodig hebben. Dat we worden onderwezen, dat dingen soms in ons leven worden weerlegd, dat dingen worden verbeterd, dat we een beter zicht krijgen op de waarheid van Gods woord, en dat we worden opgevoed in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Mijn vraag aan jullie en aan mezelf. Sta ik open voor correctie? Sta ik open voor correctie vanuit Gods woord? En soms komt dat door mijn mede-christenen naar me toe. Soms dan ervaar ik het zo, dan hebben we als christen een heel systeem van opvattingen voor onszelf gemaakt. En zeggen we dan, daar ben ik niet van af te brengen. Daar ben ik zo van over, daar ben ik niet van af te brengen. Zelfs als je probeert te laten zien dat de Bijbel toch echt iets anders zegt. We kunnen soms van die heilige huisjes hebben. Onze eigen heilige huisjes waar we ons in verschuilen. Soms krijg ik de indruk dat we zo'n houding hebben van, als het mij uitkomt, dan wil ik wel doen wat de Bijbel zegt. Als het mij uitkomt. Of we willen liever niet worden aangesproken op iets wat de Bijbel wel zegt. Heel praktisch en heel concreet. Maar we sluiten ons ervoor af. Want het kost ons misschien iets. Van onze tijd of onze vrijheid of wat dan ook. Denken we dan. Ik wil gaan afsluiten. Ik wil 2 dingen eigenlijk noemen. De vraag is nu, hoe reageren we op dat waar we vanmorgen zo samen over nadenken? Hoe reageren we erop? Hoe overwinnen we in die strijd waar we in zitten? Ik wil zeggen, we zijn geen slachtoffers. We zijn geen slachtoffers. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid. God spreekt ons zo vaak aan op onze verantwoordelijkheid. Daarom hebben we de Bijbel gekregen. Daar wordt ons heel praktisch raad gegeven. Ik wil 3 dingen noemen. Heel kort, dat helpt je misschien om het te onthouden of om het op te schrijven. Het eerste is, word nuchter en waakzaam. Peter zegt dat. En dan vervolgt die tekst, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie die kan verslinden. Ik denk dat velen van ons die tekst wel kennen. Word nuchter en waakzaam. Het tweede, onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel, zegt Jacobus. Onderwerp je aan God en bied weerstand. We kunnen weerstand bieden, maar het begint met onderwerping aan God. En het derde, wat we praktisch kunnen doen, bidden in de naam van Jezus. Een prachtige tekst in Spreuken 18 vers 10, dat de naam van de Heere God is een sterke toren. Een rechtvaardige die snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. De naam van de Heer is een sterke toren. Er is grote veiligheid, er is grote kracht in de naam van Jezus. De naam van Jezus Christus die de duivel verslagen heeft toen hij stierf aan het kruis op Golgotha. Weet je, in films en door mensen om ons heen wordt juist die naam gelasterd. Die naam als een stopwoord gebruikt. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Maar het is de naam van Jezus Christus, waardoor we redding ontvangen, waardoor we bevrijding mogen ervaren. Het is een naam die we vrijmoedig mogen gebruiken om de Satan te weerstaan. En dan waar ik vanmorgen mee wil afsluiten, en dat heeft me echt zelf echt aangesproken en echt bemoedigd. Ik werk deze week, las ik een overdenking van Spurgeon, een bekende, hele bekende prediker uit de vorige eeuw in Engeland. En ik las een overdenking van hem en die ging over Petrus. En het gaat over het moment dan Jezus met zijn discipelen bij elkaar en ze hebben samen het avondmaal gevierd. Jezus heeft het avondmaal ingesteld. Hele diepe momenten die hij daar samen met zijn discipelen heeft. En dan staat er in Lucas 22... En dan vervolgens ontstaat er oneenigheid bij zijn discipelen over wie nu de belangrijkste is. Wie is nu de belangrijkste? Wie is de voornaamste van ons? En dan, en ik denk dat niet toevallig het dan gebeurt, dan staat er in Lucas, dan spreekt Jezus tot Petrus en de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Hij spreekt tot al die discipelen, heeft hij het dan over. Zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. En weet je, ik geef je dan een citaat van Spurgeon, wat hij dan zegt. Hoe bemoedigend is die, zegt hij, hoe bemoedigend is de gedachte aan de nooit aflatende voorbeden van de Verlosser voor ons. Wanneer we bidden, pleit hij voor ons. Wanneer we niet bidden, bepleit hij onze zaak. En beschermt hij ons door zijn smeekbeden tegen de onzichtbare gevaren. Let op het woord, zegt Spurgeon nog. Let op het woord van troost dat tot Petrus wordt gericht. Simon, Simon, de Satan wil je hebben om je te ziften als de tarwe. Maar, gaat de tekst dan verder, maar. En wat volgt dan? Zegt hij, waar ga je heen en bid voor jezelf? Maar ga heen en bid voor jezelf. Dat zou een goede raad geweest zijn van Jezus. Maar zo staat het niet geschreven. Jezus zegt ook niet, maar Ik zal je waakzaam houden, Petrus. En zo zul je behouden worden, dat ze ook een grote zegen zijn. Wat Jezus zegt: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt, dat uw geloof niet ophoudt. Weet je, ik denk dat we nauwelijks weten wat de gebeden van de Heer Jezus Christus, van onze Verlosser, wat we daaraan te danken hebben. Als we straks eenmaal in de hemel zijn en terugkijken op de weg waarop de Heere God ons geleid heeft, hoe zullen we hem dan prijzen voor de eeuwige troon? Over het onheil dat Satan op aarde aanricht, ook voor ons, maar wat door Jezus ongedaan is gemaakt. Hoe zullen we hem danken als hij wijst op de wonden in zijn handen die er waren voor ons? Dat hij onze namen op zijn borstplaat droeg, een prachtig beeld uit het Oude Testament. Maar voordat Satan zelf met zijn verzoeking was begonnen, was Jezus hem al voor geweest en een pleidooi in de hemel gehouden. Jezus heeft gezag boven de Satan. Hij zegt: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. Weet je, in de eerste tekst, de eerste gedeelte van het vers, over de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe, dan gaat het over u in het meervoud, over al die discipelen. Maar dan, hier in het tweede gedeelte, daar staat: ik heb voor u gebeden, zegt Jezus, voor u. Voor jou, Petrus, zegt hij hier. Hier staat het in het enkelvoud. Ik heb het echt opgezocht. Ik zeg: klopt dat wat ik denk dat het is? En het staat daar echt in de grondtekst in het enkelvoud. Petrus, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Dat het niet ophoudt. Dat Jezus voor ons, voor jou en voor mij persoonlijk bidt, dat gaat mijn verstand te boven. Dat gaat mijn verstand te boven. Maar ik neem het in geloof aan. Ik prijs hem en ik dank hem daarvoor. Het laat me zien hoe reëel die strijd is. In de kosmos, in deze wereld, in ons eigen leven. De strijd waarover we spreken. Het staat ook op andere plaatsen in de Bijbel. Hij bidt voor mij. Hij bidt voor jou. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. Elke knie. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Amen. Ik stel voor dat we een moment even stil zijn. En dan wil ik met jullie bidden. Ik wil eigenlijk, voordat ik ga bidden, 3 vragen stellen. 3 hele korte vragen. De drie vragen zijn, de eerste is, wat heb je gehoord vanmorgen? Wat heb je gehoord? En dan de tweede vraag, wat heb je daarvan dan geleerd? En de derde vraag, wat ga je daarmee doen? Wat heb je gehoord vanmorgen? En dan bedoel ik het heel concreet. Niet dat je het allemaal kunt navertellen misschien. Dat zou wel bijzonder zijn. Maar concreet voor jezelf, heel persoonlijk. Wat heb je gehoord waarvan je denkt en meent, gelooft dat het voor jou persoonlijk is? Vanuit Gods woord. Het tweede, wat heb je geleerd? Was er een confrontatie misschien in je eigen denken met een waarheid uit de Bijbel? Of een waarschuwing? Of misschien een bemoediging? Of een aansporing? En de derde, wat ga je ermee doen? Wat ga je praktisch ermee doen? Na vanmorgen, na vandaag. En weet je, een van de dingen waar Jezus over spreekt, is dat de duivel het woord van God probeert te roven uit onze harten, uit onze gedachten. En ik wil je vragen om, als er iets is wat je gehoord hebt vanmorgen, waarvan je weet dat is voor mij persoonlijk, om het niet te laten wegebben. Straks bij de koffie, misschien door te praten over het voetbal van deze dag, of over alle andere zaken die ons bezig kunnen houden. Maar om dat ene vers of dat ene woord, die ene gedachte vanuit Gods woord, voor jezelf te nemen en toe te passen. Zodat je de zegen daarvan mag ervaren. Vader, wilt u ons echt helpen om uw woord te ontvangen? Dat het echt een woord is dat in onze harten geplant is. En dat het daar vrucht kan dragen en zal dragen. Vader, zodat we daardoor gezegend worden, opgebouwd worden. Bescherm en bewaar ons, Vader. Wilt u ons leiden door uw geest in het verstaan van wat we gehoord hebben en in het toepassen daarvan. We bidden uw zegen over ieder, voor deze dag en voor deze week die voor ons ligt. We bidden uw zegen in het bijzonder voor de mensen die ziek zijn. Voor degene ook onder ons die verdriet hebben, omdat ze een geliefde hebben moeten missen. We dragen elkaar zo op aan die goedheid en die genade van u. In Jezus' naam. Amen. Ik heb dat tot slot, ik heb die drie vragen heb ik op papier gezet. En die papieren die liggen daar bij de uitgang. En ik wil je vragen om er eentje mee te nemen. En misschien is dat een moment straks bij de koffie om daar iets van op te schrijven, zodat je het nog weet. En dan wil ik je vragen, of vanmiddag thuis, en dan wil ik je vragen om dat mee te nemen naar je huiskringavond deze week. En dat wat je gehoord hebt, geleerd hebt, dat je dat deelt met de mensen in je kring. Dat we daar een moment over doorspreken als we deze week samenkomen in onze huiskringen. Ik wens jullie God zegen.